Franse Vloer. Franse Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans.
Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-profs van FC De Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust.
Goedenavond, welkom bij WK Praat op donderdag 8 december. Het is 25 uur precies voordat Nederland en Argentinië gaan aftrappen. Morgen in het grootste stadion van Qatar, waar de finale gespeeld wordt in Lusail. Kortom, we gaan een voorbeschouwing XL maken op Nederland-Argentinië. Maar dat is niet het enige wat we gaan doen met Jordi Amali, met Kees Luijks en met Mario Been. Ik heb de heren huiswerk gegeven. Het stoom kwam uit de oren de hele dag. Want jullie mochten een WK-team samenstellen tot nu toe. Ook met spelers die er al uit zijn. Dus Mario, je hebt nog nooit zo hard gewerkt, hè? Mario.
Nee, ik heb daar de hele tijd over zitten verzinnen. Omdat we zoveel goede spelers zien. Elke wedstrijd weer. Maar goed, we mochten er maar 11 opstellen van jou.
Ja,
dus,
in deel 2 gaan we dat doen. U thuis, denk ook zelf ook even na wat uw beste elftal is van dit WK. Jordi was flexibel. Die heeft alweer... Paar keer doorgeslagen.
Ik mocht niet dubbelen van jou, dus nee, mellen van mellen.
Als ik de blaadjes zie van Mario, dan heeft hij...
Kees, als je wat ouder wordt, dan moet je dingen opschrijven.
Mario, wat Mario altijd opschrijft, dat is echt ongelooflijk.
Ja, maar dat is wel klasse.
Ja, papieren vol. Ja, wat dat betreft is hij in topvorm. Mario, heb jij wel eens een pupil van je op de mond gezoet?
Een pupil op de mond?
Ja, een speler.
Nee.
Waarom niet eigenlijk? Want dat is...
dan krijgen we daar weer, moeten we daar weer zo'n aanvoerdersband om. Dat hebben we toch, dat heeft er allemaal geen zin. Nee, dat ik... Nee.
Maar misschien wel het gevoel gehad om hem te willen zoenen.
Best wel eens. Als er iemand een belangrijke goal maakte voor me, toen ik coach was bijvoorbeeld. Ja, dan had je dat wel eens. Of ook wel eens tijdens een wedstrijd toen ik nog voetbalde. Dat je in de euforie elkaar vastpakte en iemand een zoen op de koon gaf of zo. Zoals Louis een beetje bij Dumfries deed. Maar op de mond lijkt me een beetje heel ver aan. Toch?
Denk ook, ja, zeker. Maar ik denk ook niet echt dat hij Memphis op de mond zoent.
Hij zegt wel iets. Kijk, we kunnen natuurlijk een beetje vallen over het zoenen op de mond. Nee, hoor, ik vind een goede trainer houdt van zijn spelers.
Ja.
Echt. Maar je moet, en dat moet dus ook voelen. Dat hoeft hij niet direct. Hij gaat zoenen op de mond. Maar ik denk dat het wel een beetje in het verlengde daarvan ligt.
Zoentje op de wang is helemaal prima om de liefde te uiten.
Gewoon een knuffel. Ik vond het ook wel een aparte opmerking. Depay schoot ook meteen.
Hij schoot vooral in de lach. Ja. Volgens mij hebben die spelers zoveel lol om Van Gaal, om wat hij allemaal zegt en wat hij nu allemaal doet.
En ik denk voornamelijk dat het beeldspraak is, maar het komt natuurlijk gewoon hartstikke veel naar voren. Hij heeft een ploeg samengesteld die voor hem door het vuur gaan. En ik denk dat ze de vrijheid hebben om op de kamer even om hem te lachen als hij weer geks heeft gedaan. Ja. Of dat ze een grimas moeten onderdrukken in de kleedkamer als hij weer wat zegt. Maar ik vond het toch ook wel weer mooi om te zien dat jaren na dato, we hebben hem daar nooit echt op horen reageren, maar dat hij nog steeds een beetje ontdaan is over het feit dat Di Maria dat heeft laten optekenen.
Ja.
Terwijl het ook wel bekend was wat Louis van Gaal zelf zei over dat er waren wat externe factoren waardoor Di Maria het voetballend gewoon moeilijk had in Manchester. En dan roepen dat het de slechtste trainer is die je ooit hebt gehad. Ik denk dat het een beetje in de emotie is. Misschien half opgevangen en dat soort dingen. Maar hij wilde toch even reageren dat het een pijn deed.
Ja, en dat was de reactie waarop je zei... met Memphis heb ik ook wel eens op de bank gezet. Maar die zoen ik nu op de mond. Ja. Nou, uitstekend. Morgen gaat het gebeuren, Mario.
Ja.
Heb je er een beetje goed gevoel over?
Nou ja, we zaten net een beetje op de bank. Kijk, Argentinië ligt ons over het algemeen wel. Ze hebben geloof ik 9 keer tegen elkaar gespeeld in het verleden. 4 keer gewonnen, 4 keer gelijk. En maar 1 keer verloren. En jij zei terecht natuurlijk in 2000... Was het?
14
met de penalties. Ja, daar heb jij gelijk. Maar goed, dan staat het toch aan het einde van de wedstrijd een gelijkspel op het totemformulier.
Dus zeker.
Het is maar bij 1 gebleven. En ik denk dat wij zeker een goede kans kunnen maken tegen dit...
Met clubs is dat altijd een beetje lastig. Dat je zegt, ja, die lig je goed. Want dat zijn zulke andere trainers, andere speelstijlen. Is het bij landen wel beter te vergelijken, dingen uit de historie, omdat die toch een bepaalde cultuur hebben? Of is dat ook gewoon heel moeilijk?
Kijk, we hebben het in Nederland natuurlijk heel erg over het feit hoe we nu voetbal spelen. Dus wat dat betreft is ook niet meer cultuur of qua land dat je altijd hetzelfde uit wil stralen of dezelfde invulling eraan geeft. Dus wat dat betreft, zou je zeggen van niet. Maar het is toch historisch als je het een beetje hebt over angstgegners en dat soort dingen, dan blijft dat toch een beetje kleven. Dus zolang wij maar zeggen dat wij De bovenhand hebben als we tegen Argentinië spelen, dan ga je er vanzelf in geloven.
Ja, nou, ik denk wel dat je moet wel een bepaalde. Je ziet echt wel dat ook de poolfase, bepaalde teams moeten je liggen. En sommige liggen je niet. En daardoor kun je er soms vooruit liggen. Wat ik wel denk is dat je bij bepaalde kwaliteiten, en in dit geval bij de Argentijnen, dat zijn toch temperamentvolle spelers, die zullen onorthodoxe manieren vinden om toch die overwinning binnen te slepen. En dat moet je wel als Nederland kunnen matchen. En dat vond ik heel mooi in 98. Dat die Ortega, Ariel Ortega, weet je wel, dat die zo... was een verschrikking van een speler. Echt, ja, een fantastische speler, maar qua...
Maniertjes.
Zeker. Echt, bij iedere Nederlander haalde hij het bloed onder de nagels vandaan, denk ik. Maar dat Van der Sar toen... Notabene, een koekje van eigen deeg gaf.
Het grootste ijskonijn van de selectie.
En ik... Kijk, het is natuurlijk een mooi verhaal, maar ik denk wel dat je bepaalde dingen moet kunnen matchen in zo'n wedstrijd. En Nederland kan dat wel.
Dit worden wel weer wedstrijden waar andere dingen gevraagd worden natuurlijk. Ja. Hè? Het is de last dance van Messi dan. Nou, ik las vanochtend een quote van die De Paul, die middenvelder. Ja, voor Messi ga ik naar het front. Nou, het geeft al iets aan hoe ze ook met die Copa America omgingen. Dat Messi er eindelijk een keer heeft gewonnen. En dat geldt eigenlijk ook voor de WK natuurlijk. Ze zijn wel enorm bezig om eventueel voor Messi wereldkampioen te worden. En daarin zullen we met name niet mee moeten gaan in het schoppen. Want dat verwacht ik morgen ook, dat het best wel een fysiek wedstrijdje gaat worden.
Ja. Ik ben benieuwd of dat boven komt drijven als de wedstrijd in hun nadeel belandt. Want ik vind tot op heden, vind ik zeg maar al de Argentini-clichés wel een beetje meevallen. Dat heeft ook te maken met de keuzes die hij maakt. Want de bijtertjes zitten voornamelijk op de bank. Wat dat betreft, een Martinez die gaat wel dat soort duels aan. Tagliafico doet dat soort dingen. Paredes, maar de jongens die om Messi heen zijn gebouwd. Ik vind ze wel meevallen. Maar ja, misschien als morgen als 1-0 achterkomen, dat ineens dat toch opkomt.
Tuurlijk, en De Paul kan wel een tikje uitdelen, toch?
Jawel.
En ze spelen thuis, hè?
Ja, ze spelen echt gewoon in Buenos Aires. Ja, morgen is echt gewoon een wedstrijd in Argentinië.
Het stadion zit vol en die zijn allemaal voor die Argentijnen.
Maar zijn het Argentijnen die er zitten?
Nee, niet
zijn
allemaal.
Maar wel een heleboel.
Het zijn een hoop. Ze komen uit Amerika, uit Europa, uit Argentinië zelf, uit maar veel Arabieren. Dus of het nou Qatarese zijn of Marokkaan of noem maar op, zijn allemaal voor Messi. Ja, die trekken allemaal een Argentinië-shirt aan. Ja. Maar het is heel wisselend. Sommige Argentijnen hebben alles verkocht om hierbij te zijn. Anderen zijn gewoon rijk. En het grappige is, in Argentinië zelf klagen ze over dat de support niet fanatiek genoeg is. Dus ze vinden het een beetje rijke luis, supporters. En die juichen niet hard genoeg.
Theaterpubliek.
Theaterpubliek.
Nee, maar dat bedoel ik. Daarom was ik wel benieuwd. Nee, zijn het echte Argentijnen of... zijn het Qatarese die gek van Messi zijn?
Nee, het zijn in principe wel Argentijnen. Maar er zijn natuurlijk heel veel Argentijnen die in Europa wonen. Ja.
Heb je die beelden trouwens gezien van die oud-corrivee Argentijnse voetbalverdetten?
Zo, dat zat wel even.
Hebben jullie gezien? Batistuta, Sorin. Ja.
Mocht u het nog niet gezien hebben, zoek het even op YouTube of sociale media. Het is werkelijk schitterend.
Ja, dat was
je ziet Agüero, Cambiasso, Batistuta, Sorin. Ja.
Compleet cultuurverschil, denk ik.
Ongelooflijk.
Ik denk niet dat je veel oude oranje supporters...
Ronald de Boer is er.
Ja.
Nou ja, om maar wat te noemen.
Ja, maar goed, je ziet Ronald de Boer en Bergkamp en Robben en Van Persie... zie je niet keihard gaan juichen op de tribune.
Nee.
Is dat precies het verschil tussen die twee voetballanden?
Ja, ik denk wel dat een beetje dat je continentaal moet kijken. Dat er gewoon meer dan landenbreed wat verschillen in zitten. Kijk, Argentinië is natuurlijk de ene. Dit kan ook bij Brazilië en dit kan ook bij Chili. En ik denk bij de Belgen en bij de Duitsers weer wat minder.
Zeker.
Dat zijn wat nuchterder, denk ik. Hè?
Ja.
Maar wat zegt dat over het wedstrijdbeeld? Want het feit is waarschijnlijk dat zij sneller hun hoofd gaan verliezen. Als het even niet loopt. Of is dat een cliché van je welste?
Dat denk ik wel. Het is een cliché, maar het is wel zo. Alleen, wat Mario net zegt, je moet wel zorgen dat je eigen hoofd niet ook verliest. En dat is wel een gevaar, zo'n wedstrijd. En dat hebben we ook een keer gehad met Portugal in het verleden. Dan zat Van Bronckhorst naast Deco op de tribune.
Ja.
Of een beetje naast de bank. Ja, daar moet je natuurlijk wel voor uitkijken.
Want Mario, is het nou wel goed om tegen dit soort types als Van Bommel, Boularus, Nigel de Jong te hebben? Of is het beter om gewoon Frenkies en Timber en Daley Blind te hebben?
Nou ja, ik denk dat daar de sleutel morgen ligt dat we moeten gaan voetballen. Het zijn twee systemen en dan ga ik ervan uit dat Argentinië zich niet aan gaat passen aan ons. Dus dat die ook gewoon 4-3-3 gaan spelen en wij spelen in ons eigen niet authentiek systeem, maar in het 5-3-2, of hoe je het ook wil noemen, gaan wij spelen. Dus daar leggen wel enorm veel mogelijkheden en ruimtes waar het Nederlands elftal in kan gaan spelen. Ja. Hè, bijvoorbeeld de backs die vorige, de laatste wedstrijd enorm belangrijk waren tegen ook een systeem met 4 achterop. Ja, die ruimtes gaan er nu weer liggen. Maar het gaat erom hoe goed ben je zelf aan de bal. En ik denk dat wij, als we gaan voetballen, dat wij heel veel gelegenheid krijgen om achter die laatste lijn van de tegenstander te komen. En met name achter de backs. Ja. Want het zal back tegen back worden vaak ook om te spelen. Nou, dan krijg je die ruimtes in die hoeken. Ja, en met Otamendi en Romero. Ja, dat zijn niet de meest bewegelijke spelers.
Is dat voor jou een extra argument om Bergwijn op te stellen in plaats van Klaassen?
Nee, ik zou ten alle tijde spelen. Dat is mijn gevoel met Gakpo en Depay.
Ja.
Ja, en mijn vriend Berghuis zou ik erachter zetten. Die heeft zoveel kwaliteiten, ook tussen de linies. Daar liggen ook met name heel veel ruimtes. Kan in de eerste aanname is die enorm goed. Heeft een schot uit de tweede lijn. Heeft ook het vermogen om diep te lopen. Waar ook weer mogelijkheden zullen liggen voor het Nederlands elftal. Dus voor mijn optiek zou zijn om te kiezen voor 3 echte aanvallers. En dat zijn dan in dit geval Depay, Berghuis en Gakpo. En de rest in de controle
wel
van hun.
Gewoon,
want je backs heb je ook nog eens een keertje die gaan komen. Dus.
En wel gewoon de Rona's, vind je die op.
Ja, en zeker in principe wat Louis ook heeft. 7-3 of 6-4. Hè, een beetje die verhoudingen. Ja, dan zou het met 3 echte aanvallers zou ik voor Berghuis kiezen.
Ik zag jou knikken over Berghuis.
Over Berghuis, ja zeker. Maar ik vind het dan laf om in mijn eigen podcast iets wat. Ik heb een gevoel en dat gaat over het feit dat Argentinië wel de geruchten gaan dat ze ook zouden kunnen gaan spiegelen. Dus dat ze ervan afstappen, dat ze hetzelfde neerzetten eigenlijk als Nederland. En dat dan misschien uit onze hoge hoed wel een 4-3-3 kan komen.
Heb je dat gevoel?
Nou ja, ik zou er niet van. Het gaat er al best wel lang over dat Argentinië zich misschien wel gaat aanpassen aan ons. En ze hebben natuurlijk ook al in diverse momenten in het toernooi getest erop. Dat Martinez erbij kwam en dat een aanvaller eraf ging.
Dat zou kunnen, maar Nederland gaat het denk ik niet doen.
Een gevoel bij gepitcht heb, die kijkt me heel raar aan.
Ik denk dat het ook niet gaat gebeuren.
Van Gaal is van de logica. Nou, als je daar nu opeens hier van afstapt.
Structuur en duidelijkheid.
En als je natuurlijk al een aantal wedstrijden in dit systeem speelt, zowel voor Argentinië als voor Nederland. Ja, lijkt het me niet logisch om nu ineens aan te gaan passen.
Niemand van onze spelers hoeft te wennen aan 4-3-3, toch?
Nee, geen enkel.
Nee, ik sluit niet aan
dit systeem.
Dat hij het in de rust omzet als spiegelen het niet werkt.
Ja.
Want Kees, hij zegt wel de hele tijd, ja, ik ben blij als ze spiegelen, want wij zijn niet beter in dit systeem. Maar eigenlijk tot nu toe, als het gespiegeld werd, Ecuador, dat liep voor geen meter. En Qatar deed dat ook een beetje. Ja, was ook niet een hele goede wedstrijd.
Ja, nee, daarom. Dus ik denk niet dat goed voor ons zou zijn.
Omdat maar met name ons wapen, de backs, dat daar eigenlijk het meeste gevaar van komt. Hè? Onze spitsen zijn niet of nauwelijks echt in vorm. Hè? De paai komt nu een beetje.
Ja.
Maar we creëren daar enorm weinig. Dus het gaat dan met name over de zijkanten. Dus ja, al met al zal daar dan toch het verschil gemaakt moeten worden.
Ja, maar waarom werkt het dan niet als het gespiegeld wordt?
Nou, ik denk dat dat komt omdat je dan gewoon 2 wingbacks tegenover elkaar krijgt. En dat wordt een 1-tegen-1 duel. En dat is makkelijk, over het algemeen makkelijk te verdedigen.
Ja.
Zoals ik het zie, als het spel heel centraal wordt gehouden, dan kunnen die backs, onze backs, de backs van de tegenstander, verrassen. En als je het gespiegeld hebt en je hebt de wingback tegen wingback, is daar minder verrassing mogelijk. Dan heb je altijd die focus, hebben ze altijd op elkaar. Ja, goed. Dat is hoe ik het een beetje nu zou zien.
Die extra centrale verdediger, die heeft het natuurlijk ook tegen die 2 aanvallers. Als je dat een beetje 1 stap van achteruit bekijkt, die heeft het dan ook best wel makkelijk natuurlijk in waar die bij springt om dat op te vangen.
Precies.
Ja,
precies.
Dus dan wordt het eigenlijk heel erg geneutraliseerd en krijg je dus een enorm, als je niet uitkijkt, een enorm saaie wedstrijd en een tactisch steekspel.
Een vacuüm.
Ja, dus eigenlijk heeft Jordi gewoon gelijk.
Ah, dat we het zouden moeten doen.
Dat we het zouden moeten doen.
Het is zo lekker, man, van hieruit, van dit stoeltje.
Ja, dat is zeker lekker.
Het is voor, als je die wedstrijd hebt gezien met die Molina en Romero aan die kant. En ik vind nog steeds, ondanks dat Depay af en toe echt fantastisch heeft ingevuld voor het Nederlands elftal. Maar vrij vanaf links. Hij speelt deze 2 mannen helemaal zoek. Ja, dat weet ik echt 100% zeker.
Depay?
De rechtsback en de rechtercentrale van Argentinië. Mm-hmm. Dus het is ook misschien meer hoop nog dan een gevoel.
Alleen waar laat je Gakpo dan?
Ja, dat wordt een puzzelstukje.
Dan zou hij op 10 kunnen spelen, maar dan moet je een andere spits neerzetten.
Ja.
Als we echt Nederlands willen denken, Berghuis naast Frenkie.
Maar het gaat niet gebeuren.
Nee, dat,
niet
is, gebeuren. Dat is misschien iets too much. Maar nee. Berghuis naast Frenkie, Cody ervoor.
Ja, nou ja, goed. We gaan het zien. Ik was vandaag bij ESPN Argentinië, moest ik even kort opdraven. Maar ik heb wel het idee dat ze in Argentinië een klein beetje een onderschatting doen.
Die denken dat is maar goed ook.
Die denken van, die hebben het vooral over de Super Classico.
Ja?
Ja. Nou ja, niet heel erg hoor, maar ze zeiden wel van, nou, wij denken wel dat we...
En ik vind het toch winnen. Gek, want kijk, oké, wij als Nederland kunnen dan misschien niks tegenover Messi zetten, maar alle andere posities, 1-1 wegstrepen.
Nou, dat zei ik ook, dat een beetje de tendens was in Nederland van, nou, we zijn heel erg onder de indruk van Messi, uiteraard, die kennen we wel, maar de rest, ja, ik zei er niet heel erg heel veel impressie gemaakt in Spaans. Maar dat konden ze niet heel erg, waarderen, want ze vonden zelf wel dat de rest van het team ook wel behoorlijk goed was.
Lijkt me een hele objectieve, neutrale kijkers dan, als ik het zo hoor.
Maar Rick de Kok, onze collega in Qatar, die samen met Pascal Kamperman er is, die zei, ze hebben het wel heel veel over de Superclassico langs het veld ook in Qatar bij de Argentijnen.
Ja, nou ja, goed, volgens mij werkt dat alleen maar in ons voordeel, dat ze er zo over denken. En ik vind het ook wel grappig, weet je, dat een... Kijk, in Nederland, de media en het volk, die hebben niet zulke hoge verwachtingen van Oranje. Nee. Terwijl als je de trainer, als je Van Gaal hoort en je hoort de spelers, zijn die verwachtingen hoger. Die spreken meer verwachtingen uit dan het volk.
Ja.
En over het algemeen...
Vaak is dat andersom.
Vaak is het andersom. En nu denk ik, met die Argentijnen, daar zit echt de druk erop. Ja, dat kan wel eens in ons voordeel werken.
En de manier hoe wij denken in Nederland, oh, we spelen hartstikke slecht, maar we gaan steeds door. Dat geldt in Argentinië helemaal niet. Daar kijken de mensen alleen maar van, hey, we zijn door. En top, dik voor elkaar. Ja. Maar wij willen ook nog eens een geweldig spel erbij hebben. Maar als ze over Argentinië hebben, hebben ze mij nog niet echt kunnen overtuigen van, zo, dat is de nieuwe wereldkampioen. Dus al met al hoeven wij daar ons echt niet druk om te maken. Maar je speelt wel uit.
Ja. Je speelt wel uit. Maar Van Gaal, de tactiek van Van Gaal heeft gewerkt. Want een polletje op vi.nl. Welk land plaatst zich voor de halve finale? Nederland of Argentinië? Wat denken jullie dat het de stemverhouding is?
In Nederlandse pol.
Nederlandse stemmers.
60%?
Nou ja, ik...
Nederland?
Voor de Argentijnen?
Nee.
Voor Nederland?
71% denkt dat Nederland doorgaat. Dus we zijn inmiddels omgeslagen. We zijn omgeslagen.
Ja, zo snel gaat het.
We gaan in de Polonaise morgen, hoor.
Ja. Ja. Ik weet niet of dat door het zoenen komt van Louis, maar...
Ja, het heeft toch gewerkt, die tactiek. Nou ja, we gaan het
50-50.
Zien. Als je willen nog iets kwijt over Nederland-Argentinië, want anders ga ik richting...
Zou de Maria fit zijn?
Ja,
Angela,
dat weten we niet. Ze deden net wel zo de Paul en die Maria vol mee aan de training.
Oké. Okay.
Dus dat lijkt een grote kans.
Dat is wel
als
een
hij dan nog iets te vereffen heeft met onze Louis. Hè, want hij kan natuurlijk wel in zijn eentje het verschil maken.
Ja.
Ook hij.
Ook hij. Ja.
Nog steeds.
Nou, laten we hopen dat hij niet meedoet. Nee. Of anders gewoon wel winnen van Di Maria.
Ja, joh,
we hebben wel behoefte aan een... Het is wel fijn dat het nu Argentinië is. Een behoefte aan een historische wedstrijd.
Ja, precies. Maar dat is wat ik zeg. Ja. Je wilt gewoon dat het dak eraf gaat. Ik ben bang van niet. Nee. Ik denk dat het toch een beetje, wat ik net zeg, zo'n vacuüm wordt waarin... niet per se door de systemen, maar door een defensieve manier van spelen. Maar wel wat Mario zegt. Het verschil voor Nederland gaat er wel maken. Hoe zijn ze aan de bal? Want je gaat ze niet overbluffen met Zuid-Amerikaans temperament in die wedstrijd. Nee. Dus dat gaat wel het verschil maken. Maar goed.
Ja, dat gaan we morgen zien. Het wordt in ieder geval. Nou, het wordt sowieso, ook als je wint, hoe dan ook, is sowieso een historische overwinning.
Sowieso, tuurlijk.
Want dat plaatsen we ons voor de halve finale. Daarin gaan we spelen tegen of Kroatië of Brazilië dan, als we doorgaan. Maar ik wil het eerst nog even hebben over Luis Enrique. Ze dachten meteen maar, daar zijn we er maar vanaf.
Ja, hij gaf zelf volgens mij vrij snel aan dat het niet te lang zou duren. Dat is zijn beslissing. Ja. En ik denk ook wel met de manier waarop dat ze alle partijen hier vrede mee hebben.
Ja,
hij heeft heel erg veel vrijheid gekregen om zijn eigen invulling eraan te geven. Dat hebben ze geprobeerd. Dat is niet gelukt. En dan moet je op een gegeven moment een conclusie. Het is toch ook wel een beetje zoals het gaat bij een WK. Meestal is het... Als je vroegtijdig naar huis gaat, dan gaat de bondscoach weg.
Ja, zo simpel is het.
Ja.
Is dat te simpel?
Vind ik veel te simpel. Uiteindelijk zijn ze op basis van penalties zijn ze uitgeschakeld. Weet je? Dus
en een spits. En een spits.
Ja, en een spits. Maar
dat hebben meerdere club Duitsland ook uitgeschakeld. Speelde ook hartstikke leuk.
Ja.
Maar hadden ook geen spits.
Nee, oké. Maar goed,
die blijven wel zitten, Flick.
Ja.
In het verleden hebben ze ook wel aangetoond dat ze zonder spits konden. Toch?
Ja.
Maar goed... Zo be it. Maar ik vind het te simpel eigenlijk door een trainer, of hij is nu zelf opgestapt, om op te stappen. Of is hij ontslagen? Ik denk dat hij echt onder druk is gezet, want de opvolger stond al klaar.
Maar,
ja.
Spanje heeft na de overwinning in 2010 3 wedstrijden gewonnen op een eindtoernooi.
Dat is niet normaal.
Dat is echt. We kunnen met z'n allen onder de indruk blijven van 1000 passes. Maar wat zegt het? En natuurlijk, het is. Nou ja. Penalties geef jij aan. Mm-hmm. Maar ja, je hebt ook gewoon niet gewonnen in een partij. Dat als je gaat strepen, dat je waarschijnlijk op 10 posities beter bent dan je tegenstander. Dat mag hem ook aangerekend worden in zo'n duel tegen Marokko.
Ja, zeker wel. Maar goed, ik denk.
Hij laat het, of tenminste, zij laten het tot penalties komen.
Ja. Vond aanvallend veel te weinig.
Ja.
Veel en veel te weinig bij Spanje.
Ja?
Ja, dat vond ik echt.
Hmm. Ja. Dat ze en je mag hem tactisch toch ook wel wat verwijten in die tweede helft tegen Marokko.
Ja. Ja.
Maar hij heeft bijna geen alternatief. Zijn enige zet is zeg maar in aanvallend opzicht is Morata brengen.
Ja, dat is het enige. Ja.
Ja.
Voor de rest had hij niet zoveel mogelijkheden daar. Kijk, en dat die Gavi en die P3 fantastisch zijn op middenveld, ja, dat zien we allemaal. Maar het houdt ook een keer op. Je kan ook gewoon de doelen weghalen.
Ja, dan zouden ze wel winnen, alle
twee. Nou, dan winnen ze alle wedstrijden.
Ja. En als het om vermaak van de persconferentie gaat, zijn wij sowieso lachend. Worden wij lachend wereldkampioen.
Ja, maar dat telt niet.
Ja.
Nee.
Maar moet je voorstellen, als we gaan wereldkampioen worden.
Ja. Ja, dan ga je hele gekke.
Maar dat gaat niet gebeuren, Milan, sorry.
Nee?
Nee,
maar dat
gaat niet. Laten we nou blijven dromen.
Ja, laten we dromen.
Maar dan is de status van Louis van Gaal dat nou ja, ongekende hoogte gaat hij dan bereiken.
Gaat hij ook voor het koningschap, denk
ik. Gaat hij ook voor het koningschap.
ik merk, ik
luister. Hij heeft zichzelf vandaag met God vergeleken, dus koning Louis van Gaal de eerste. Koning Louis.
In België zijn ze vrij concreet dat ze denken dat ze kans maken.
Ja,
ik luister elke dag zo'n WK-podcast en dat is toch wel dat van we moeten voor Louis gaan, maar het wordt steeds serieuzer als van eigenlijk ze zijn aan het wachten tot dat hij thuis is om hem te bellen en ze denken, ik twijfel heel erg of hij daarvoor open zou staan.
Ja, hij liet wel iets blijken.
Doorschemeren?
Ja. Hij vond het toch wel leuk.
Als Dick het nog doet, dan ja. Maar hij is nog een goddelijk lichaam, zei hij. Ik ben er helemaal fit.
Ja.
Mm.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, schitterend. Ja, dat wij zeggen,
maar het is ook een hele mooie baan, bondscoach zijn.
Ja, tuurlijk.
Kijk, ik snap als je 71 bent dat je niet meer dagelijks op het veld wilt staan. Want je wilt ook genieten van het leven. Nou, dat kun je volgens mij gewoon doen als bondscoach. En kan hij van daaruit een heleboel regelen. En tuurlijk zal hij de wedstrijd in België moeten zien. Maar volgens mij is het echt een pittige baan op bepaalde vlakken. Dat de druk heel hoog is. Maar het is ook een erebaan als jij bondscoach mag zijn. En een mooie baan. Dus ja, ik denk wel dat hij te porren is. En niet meer voor een clubteam, maar voor een landenteam zeker wel.
Ja. Zie je Eden Hazard ineens op zijn beslissing terugkomen.
Ja,
als het dan toch Louis van Gaal wordt, dan misschien. Ja,
België zou ook wel een prachtig land zijn voor Van Gaal natuurlijk.
Ja, alleen het is wel weer een nieuw elftal in opbouw.
Ja.
We gaan er toch een hele hoop stoppen. Je zal toch met een hele jonge ploeg weer verder moeten. En dat heeft wel zijn tijd nodig. Ja. Ik weet niet of Louis nog zo lang de tijd heeft.
Nou, dat kan niet. Hij ziet eruit als een god.
Een jong team.
Is het Louis van Gaal.
Uitgelezen mogelijk.
Wat wij willen is het team van het toernooi samenstellen. Dat gaan we doen in deel 2. Maar we gaan ook even vooruitblikken op Kroatië en Brazilië. Kees heeft nog een... gaat uitweiden over Portugal, dat zeker. En nog veel meer, want de heren gaan ook nog voorspellen voor morgen. Kortom, volle bak. Tot zo. Welkom terug bij deel 2 van WK Praat. We hebben het druk de komende 22 minuten. Ik wil nog heel even terugkomen op de training van het Nederlands elftal. Gisteren de 11 tegen 11. Wordt je natuurlijk Argentinië gesimuleerd. Wie denken jullie dat Messi mocht spelen?
Ja, dat is een goeie.
Xavi Simons?
Nee.
Oh. Noah Lang?
Noah
Lang?
Ja, een van die twee. Dat moet haast wel.
Ja, en het was een werkelijk geweldige quote van Gaal daarover. Hij zei, Noah Lang, ik zei tegen Noah Lang dat jij moet Messi spelen. Dus Noah Lang vond dat wel logisch. Ja. En toen zei Van Gaal, dat vond ik geweldig.
Omdat hij mocht wandelen?
Ja.
Oké. Okay.
Nee, Van Gaal zei erbij, hij verdedigt bij het Nederlands elftal hartstikke goed mee. Dus
dat heeft hij niet goed nageboot.
Nee, dat heeft hij niet nageboot.
Het ging om
heeft
het nabootsen.
Nee, maar dat heeft hij wel goed gedaan.
Okay.
Dus, maar wel schitterend als je zegt, ja, nee. Vind ik wel logisch.
Want dat is morgen natuurlijk ook wel een heel belangrijk puntje. Daar hebben we het niet over gehad. Wat doe je met Messi? Messi gaat gewoon lopen wandelen en wacht op zijn momentjes. Dat betekent dat je in balbezit 11 tegen 10 speelt. Tussen haakjes.
Ja.
Hoe ga je daarmee om? Want het grote gevaar is natuurlijk, je gaat hem ergens kwijtraken.
Tuurlijk.
En dan is hij vrij. Ja, en daar ligt het grote probleem voor het Nederlands elftal.
Maar dan is het dus lekker dat we er sowieso 3 achterin hebben, toch?
Ja, wel, maar 3 is niet, 3 is niet genoeg. Nee, maar 3 is niet genoeg. Je moet hem echt van meerdere kanten kunnen insluiten. Dus dan moet je ook heel compact staan. En er zijn momenten, dan ben je aan het aanvallen en dan komt de tegenaanval. En dan ben je niet zo compact. En Messi loert daarop. Die is de hele wedstrijd bezig. Heb ik niet zelf, hoor ik, volg ook een beetje wie tegen hem hebben gestaan in de afgelopen jaren. En hoe die gasten dat zeggen. Die loert gewoon, als de tegenstander aan de bal is, loert hij op dat momentje dat hij minder omschakeling kan krijgen. Want dan is hij natuurlijk eventjes vrij. Ja, en dat ga je niet 90 minuten kunnen doen. Dus ja, weet je, we willen wel dat ze gaan voetballen, Nederland zelf al. Maar ja, je kunt hem niet 90 minuten lang afstoppen. En dat is wel het verraderlijke met hem, vind ik. Want zo heel goed speelt Messi niet, dit toernooi. Nee. Maar hij is wel heel belangrijk geweest tot nu toe.
Ja.
Weet je, tegen Mexico schiet hij ze door. Tegen achtste finale tegen Zuid-Korea legt hij er weer een.
Tegen Australië.
Tegen Australië, sorry. Ja, Australië.
Het is wel echt fijn dat je. Volgens mij komt het er nu wel langzaam op neer dat je hem moet afstoppen. Ja. Zeg maar zijn schot eruit.
Ja.
En alle andere facetten, want tegen Australië heeft hij. Die hele ploeg heeft hij alle 10 voor de goal gezet.
Ja.
Die doen er niks mee.
Nee.
Dus dat is misschien wel prettig om te weten dat je echt gewoon kan focussen op. Want hij schiet hem tussen de palen. En die anderen hebben dus. Eens. Eerst moet je ook nog de assisten tussenuit halen en dat soort zaken. Of de 1-2. Als je nu echt gewoon focust op dat hij niet kan schieten, de ruimte niet krijgt om te schieten.
Nee, en die ballijn naar hem eruit halen. Hè? Als je dan, kijk, omschakelmoment is moeilijk. Want dan ben je uit je organisatie. Maar dan zou je toch moeten weten, hey, waar is hij? Want daar komt het gevaar vandaan gelijk. En normaal in een normale opbouw moet je gewoon de lijn naar hem er steeds uithalen. Dus dat is een kwestie goed coachen vanuit de laatste lijn eigenlijk.
Ja. Maakt hun ook kwetsbaar, hè?
Daarom.
Aan één kant, dat ze zo afhankelijk zijn van... Zal ik een bruggetje even maken naar Portugal meteen?
Doe maar. Klasse, Kees. Ik hoef hier niet meer te zitten. Ik ga lekker achterover zitten. Want jij hebt mij vanochtend al... Ik wil het wel even over Portugal hebben.
Goed. Ik denk, ik ga me eens verdiepen in Portugal. Maar waar Argentinië nog heel afhankelijk is van Messi, is Portugal dat niet meer.
Nee. Weet
je? Portugal die heeft nu João Félix, Fernandes, Silva. Die hebben gewoon zijn positie overgenomen. En dan zie je echt dat werkt. Ik win 6-1 van Zwitserland. Ik had wel even te doen met die bondscoach die dat moest vertellen aan Ronaldo. Het schijnt dat hij flink tekeer is gegaan naar die mededeling. Maar vervolgens zegt de Portugese bond, dat was een heel goed gesprek. Hij reageerde heel professioneel. Nou, dat kan nooit het geval zijn. Maar Ronaldo beseft wel nu, dit is geen clubteam, dit is een landenteam. En hij wil wel hij wil dit wel meemaken. Hij wil wel op deze trein blijven zitten. En maar er is wel een wisseling van de wacht heeft plaatsgevonden. Dat vind ik wel iets moois wat er bij Portugal is ontstaan. En dan heb je nog Pepe, de aanvoerder van nu. Eigenlijk een Braziliaan. Daar gaan we het misschien ook nog even over hebben. Over de geneutraliseerde spelers dit WK. Maar die komt met zijn aanvoerdersband bij Cristiano Ronaldo staan langs de kant. Die geeft hem aan hem. Cristiano accepteert hem, gaat het veld in. En volgens mij is het wel weer goed. Hebben ze goed opgelost binnen één WK, hè? Binnen één toernooi. Normaal heb je daar langere tijd voor. Dus dat is een beetje mijn vraag.
Maar het kwam wel lekker Portugal uit voor die coach, hè? Zo'n beslissing nemen en dan 6-1. Want je zag gewoon een bevrijd Portugal. Ja. Het was een stuk leuker, omdat in principe wat Kees zegt, ook dat elftal zocht altijd zo snel mogelijk naar Cristiano Ronaldo. En dan ging het alleen maar om hem. Nu merk je gewoon dat ze met elkaar gingen voetballen. Ja, en dan kunnen ze toch wel hele mooie dingen laten zien. En niet te vergeten Ramos, dat spitsje
Ramos,
van Benfica.
Ramos, niet vergeten.
Die ook trouwens in de La Liga van de Portugese Liga het heel erg goed doen met 9 goals uit 11 wedstrijden. Ja, dat is ook geen verkeerd spelen. We moeten het allemaal nog zien.
Wordt
het
lastig in de finale.
Pril, maar ik ben benieuwd of hij nu met deze keuze doorgaat. Lijkt
me haast wel. Het is sowieso een geniale zet. Als je dat kunt doen als trainer op een eindtoernooi.
Maar het moet goed gaan, hè, zoiets, hè?
Ja, het moet goed gaan. Als het niet goed gaat, en zeker in zijn positie, Ronaldo heeft hem levenslange roem opgeleverd in Portugal.
Tuurlijk.
Ja. En dan moet je die man, tuurlijk was het niet alleen Ronaldo, maar het was wel het boegbeeld van dat team. Ja, en dan moet je die op een WK, jouw aanvoerder, zo teleurstellen. Ja, ik vind het nogal wat. Hij heeft wel aangetoond, want in Portugal staat hij bekend als een beetje het vaderfiguur voor dit team.
Ja.
In Portugal had niemand dit verwacht. En het is wel een hele sterke zet. En het bewijst ook wel karakter van een trainer. Dus dat vind ik wel van het opvallend. Mooi.
Zouden die coaches het niet moeten omdraaien, Mario? Dat je zegt van, ik heb een sterspeler, die is wat ouder. Maar zijn kwaliteiten, net als Messi en Cristiano Ronaldo, die staan buiten kijf. Maar wat je ziet is dat ze dus ploegen om die gasten heen bouwen. Maar dan verlies je mee het frivole frisse Portugal. Maar je zou toch eigenlijk moeten kijken van, als hij centrumspits of dat je gewoon wel een idee hebt. En dat probeer je dan nog die superster in te passen.
Heeft hij gedaan natuurlijk. In de groepswedstrijd heeft hij dat gedaan. Cristiano stond er altijd in.
Het is dan gewoon een soort van, dat onbewust gaat iedereen meteen inleveren.
En kijken naar trainingen. En dan zie je bijvoorbeeld een Ramos ineens in een bloedvorm. En dan denk je, ja, hij brengt het toch niet, Cristiano Ronaldo. Wat natuurlijk toch een hele zware beslissing is. Ja, en dan kies je voor het frivolen. En dat kwam, we kunnen niet anders zeggen, dat dat er aardig uitkwam.
Dat is zeker waar. Jongens, ik wil naar het team van het toernooi. We gaan, heb ik besloten, 4-3-3 spelen. We houden op met dat gedoe, met dat 5-3-2. We gaan gewoon vol op de aanval.
Okay.
En we luisteren naar eigenlijk wat de stem van het volk wil.
Je hebt net zin in kritische journalisten.
Nee,
die over je spel op
we willen niet altijd gezeik op de persconferenties. We gaan gewoon vol op de aanval en dan zien we het wel. We gaan wel een keeper opstellen. Dus het is 1-4-3-3. Sorry Frans Hoek. Jordi, jij mag je beginnen met de keeper.
Hele saaie ploeg, maar wel fantastische prestatie. Chesney. Vond ik er. Qua wat hij moest doen, de bovenuit springen.
Hij was behoorlijk in vorm, ja.
Ja. Jammer dat de rest van zijn ploeg niet thuis gaat. Nee. Maar dat was niet om aan te gluren, maar hij heeft echt heel veel ballen eruit gehaald.
Ja. Kees.
Ja. Noppert. Zeker. Ja, volgens mij heeft hij het beste reddingspercentage van alle keepers tot nu toe.
Klopt.
En ik vind hem ook gewoon heel goed doen. Hij heeft voor Nederland verschil gemaakt in wedstrijden. Dus ja.
Zou je hem kopen als je een middenmotor in Italië was en je keeper is niet zo goed?
Zeker.
Ja?
Ja, ik vraag, dat zou ik doen als ik die middenmotor was. Als ik Noppert was, ja, zou ik dat niet doen.
En Ajax?
Nou ja, daar zat ik ook aan te denken.
Als Ajax komt, dan moet hij dat doen.
Nou ja, je weet het niet binnenkort, maar... Nee. Dan moet hij naar Ajax?
Ja. Als Ajax komt wel.
Ja.
Weet je, dat is ook een logische stap. Afbreukrisico in Italië is gewoon wel weer groot, denk ik. Ja. Als je daar twee ketsers maakt. Alhoewel, bij Ajax kan het ook zo zijn. Maar dan ben je gewoon weer terug bij af.
Ja.
Dus dat, maar, verdwaalde Engelse club met de zak geld
precies.
De lengte voor.
Die 3 miljoen per jaar biedt en dan gewoon cash, hoor. Mario, wie is jouw keeper?
Ja, ik had ook Noppert.
Noppert? Ja. Nou ja, dan sorry Jordi, dan ga ik in dit geval...
Ze mochten niet dubbelen. Nou verlies ik omdat het 2 tegen 1 is.
Ja, ik wil ook een andere roepen.
Weet ik, maar ik ben toch wel... Democratie is het minst slechte systeem. Dus ik ga toch voor Noppert noteren. En de volgers op Instagram die hebben ook alleen maar Noppert gezegd dat hij niet mocht ontbreken. Dus in dit geval een kleine chauvinistische keuze. Maar Jordi, ik geloof heel erg in jouw rechtsback.
Dumfries, nee. Dallo heb ik gekozen.
Dallo.
Ik vond dat, ja, die maakte in het begin van zijn clubcarrière vond ik niet zoveel indruk. Ik dacht ook dat het een beetje op een zijspoor zou belanden. Maar als je ziet hoe hij zich staande houdt en nu echt gewoon... basisspeler is van het Portugees zelf op een eindrol. Ik zag het niet aankomen, maar ik vond het een leuke keuze. Ik weet dat...
Ook een sterke keuze, hè? Want volgens mij heeft hij als concurrent...
Cancelo.
Ja.
Gewoon de beste linksback van de Premier League. Speelt bij City vaak links. En ook rechts af en toe.
Ja.
Echt fantastische speler, gewoon op de bank.
Ja, dat doet hij gewoon, dat soort beslissingen.
En ik denk dat mijn overige optie nog wel een keer genoemd zal worden hier. Want,
Hakimi.
Ja,
precies. Wie heb jij?
Hakimi.
Ashraf Hakimi, ja.
Ik ben wel gecharmeerd van hem, ja. En ik vond het knap dat Mazraoui naar de andere kant ging.
Hè? Ja.
En daar eigenlijk ook uitstekend
speelde. Heb ik ook op een schaduwlijstje gezet. Want even naar de andere kant overgeplaatst worden. En dan toch gewoon...
Toch je wedstrijd spelen.
Ja,
supermooi.
Absoluut knap. Ja.
Kees?
Hakimi. Maar Dalo had ik ook op de schaduwlijst staan. Maar die heeft nog niet alles gespeeld. Nee. Maar nu speelt niet normaal. Ja. Echt goed.
Ik ga voor Dalo. Ik vind het een leuke originele keuze.
Leuke keuze.
Ja.
Oké. Okay.
Eens, jongens?
Ja, tuurlijk.
Oké, goed. Rechter centrale verdediger. Mario, jij mag beginnen.
Ik heb, wie heb ik? Pepe.
Ja.
Peppi.
Kokkie,
nee, maar 39 jaar. Ja, geweldig.
Ja.
Staat er nog steeds. Is bloedgevaarlijk met spelervattingen. Een echte winnaar. Iets wat dit Portugees zelf dan nodig heeft. En volgens mij kan Portugal echt nog wel eens verrassen.
Nou, goed betoog, Kees.
Ik heb ook Pepe.
Jij ook?
Ja, zeker. Ja, ik vind het ook een...
Lekker dit.
Nee, maar Pepe is... Als ik hem gisteren ook weer zag spelen, of eergisteren, dinsdag. Het is zo fijn als je een ervaren centrale verdediger in je ploeg hebt. Ja. Die niet heel wild is, die situaties kan inschatten. Dan is hij misschien niet meer de allersnelste. Maar hij ziet het spel gewoon. En dat doet hij heel goed bij Portugal. Hij blokt ballen af waar hij niet... Heel agressief hoeft. Hij schat alles goed in. En dan is hij ook nog eens een keer binnen dat team een echte verbinder. Ja. Dus hij zorgt er wel voor deels dat Ronaldo toch op die trein blijft zitten. En die Ronaldo gaan ze echt nog wel nodig hebben, denk ik.
Ja, zeker.
Dus ja, in vele opzichten...
Kan jij er nog overheen, Jordi?
Ja, met de overschot van veel goede linkercentrale heb ik een rechtercentrale gepakt. Een linkercentrale aan die kant. Want ik wilde kiezen tussen Agurt en Saïs van Marokko. Die allebei echt sensationeel. Maar ik vind Saïs er toch even bovenuit steken. Mm-hmm. Die gewoon door muren gaat voor die ploeg. En dat vrij goed organiseert van achteruit. Dus ik had voor Saïs gekozen.
Oké, dan mag jij meteen door met je linker. En dan kies ik daarna het centrale duo.
Oké. Unsung hero van Oranje.
Ja.
Het gaat nooit over Ake.
Het gaat nooit over Ake, maar het zou eigenlijk al heel vaak over Ake moeten gaan.
Ja, absoluut.
Eens.
Ja, want die is aan een toernooi bezig. Ja. Dat is eigenlijk ongelooflijk.
Echt ongelooflijk.
Ja. Kees.
Guardiol.
Ja, daar zat ik ook op de azen dat hij kwam.
Dus ja, vind ik een hele goede. Ja, dat is ook. Weet je, die speelt eigenlijk alsof hij al 39 is.
Ja.
En
alles. Hij ziet er ook uit alsof hij 39
20,
is.
Ja, zo ziet hij er ook uit.
20 is hij, hè?
Ja.
Niet normaal.
Ja, 20 jaar. En zoveel. Je ziet het vertrouwen dat hij heeft. En dat vind ik, als een jonge centrale verdediger. Ja, ik was 20, ik stond er wel eens. Maar ik wist echt niet wat ik deed. Ik speelde met heel weinig verantwoordelijkheid op die positie. En hij speelt ook met alle verantwoordelijkheid. Er komt niks door bij hem. Aan de bal ook goed. Rustig. Ja. Ja, is echt, ik vind hem eigenlijk de beste centrale verdediger van dit toernooi, denk ik.
Mario?
Ja. Ben ik te chauvinistisch voor Van Dijk?
Nee, maar goaltje tegen Ecuador?
Ja, oké, maar hij doet wel wat hij moet doen.
Ja, en ik denk maar dat vind ik niet genoeg voor het team van het toernooi.
Oké.
Ja, sorry, ik ben medogeloos.
Je moet streng wezen.
Ja, absoluut. Ik zie je twee keer Pepe, één keer Saïs.
Ja.
Nou, dan ga ik toch wel voor Pepe, ook omdat hij gewoon 39 is. AK of Guardiol, jongens?
Ja, dat is geen makkelijke
vraag. Ja, ik zou het wel weten, maar goed.
Ik ga toch voor Guardiol.
Oké. Dank je.
Met masker.
Heel veel talent. Jordi, jij mag beginnen met je linksback.
Ik heb verder helemaal niks met die ploeg, maar ik vond hem gewoon echt heel leuk spelen en opvallen. Anthony Robinson van Fulham, van de Amerikanen.
Ja, die was goed, hè?
Ja, vond ik echt heel leuk. Was er nog niet zo bekend mee, weinig Fulham gezien dit seizoen. Mm-hmm. En zeker afgelopen seizoen in Championship nog niet. Maar ik heb een laag pet op van Team USA, maar deze sprongen voor mij. Samen met nog een middenvelder wel bovenuit.
Mario?
Hernandez.
Theo Hernandez.
Ja. AC Milan.
Behoeft niet heel veel introductie, hè? Kees?
Ja, linksback vond ik het lastigst. maar ik kom met Luke Shaw.
Luke Shaw?
Ook wel een beetje bezig met de revival. Staat zijn mannetje bij Engeland. Doet mee in de aanval. Ja, ik vond hem vroeger altijd een hele goede back. Maar die heeft echt jarenlang heeft hij op het tweede flank gezeten. Werd ook wat dikker. Maar nu bij Engeland doet hij het goed in mijn ogen.
Ja, ik ga toch voor de originele keuze. Ik ga voor Robinson.
Kijk.
Eens?
Nee, joh, prima. Akkoord.
Ja, okay. Okay. Spelen we met twee controleurs of spelen we...
Met de punten voren.
We spelen met de punten voren,
hè? Tuurlijk.
Oké, nou, dan mogen jullie met jullie... weet je wat? Jullie hebben er waarschijnlijk twee controleurs gekozen, denk ik. Gok ik.
Ik heb, combinatie. Ik heb überhaupt drie allrounders. Ik heb helemaal geen sexy okay, nummer 10.
Nou,
dus,
begin maar even met je twee centrale middenvelders. Chaka, en dan doen we daarna de nummer 10.
Chaka en Unai. Dat is de nummer 8 van Marokko.
Ja, nee, die nummer 8, die heb ik gezien.
Ja, ik vind Chaka.
Weet je wie die speelt?
Ja, Angers.
Ja, die staan laatst in de Ligue 1.
Ja, Angers.
Maar die gaat wel een transfertje maken, denk ik.
Echt wel een talentenfabriek. En het was mij ingefluisterd voor het toernooi. En ik dacht, Sofyan Amrabat steelt natuurlijk de show.
Ja.
Maar ik vond die Unai, het wordt beter en beter. En weet je, bij Amrabat is het heel erg gefocust op dat voor de defensie alles tegenhouden en glijden en doen. Die Unai is slim, man. Hij is goed met zijn voeten.
Maar hij is slim, maar hij speelt ook heel vrij uit.
Ja.
Hij speelt heel onbevangen. En dat is ook heel moeilijk, omdat... jarenlang te kunnen doen. Hè? Want die Magres, ik vind hem op Magres lijken eigenlijk. Qua type.
Ja, ja.
Heel vluchtig, heel snel. Maar ze doen dingen die... doet bijna geen voetballer meer op het veld. Met zoveel risico spelen.
Ja.
Maar dat moet je wel kunnen volhouden. Een aantal
Jordi, jouw eerste keuze was Saka van Zwitserland, hè?
Van Zwitserland. Dat is lachen we natuurlijk altijd omdat hij om de wedstrijd of geel of rood heeft. Maar als hij dat Zwitserland shirt aantrekt, dan is het... ja, was onzichtbaar tegen de Portugezen. Misschien moet daar een andere keuze worden. Maar Chaka in de wedstrijden daarvoor heeft wel wisselend bij de hand genomen.
Kees, twee centrale middenvelders wil ik. Of rechtshalf, linkshalf.
Bellingham en Amrabat.
Bellingham en Amrabat. Ja, die werden veel genoemd door de Instagram-volgers dat die erbij moesten.
Terecht ook.
Jordi is er ook wel een klein beetje mee eens, hoor ik al.
Maar Bellingham is toch wat meer naar voren wel?
Ja,
maar wie heb jij op nummer 10 dan? Heb je daar een betere kandidaat?
Nou ja, ik weet niet of Nijmegen een goede kandidaat is.
Lijkt me een goede kandidaat. Nee, maar ja, precies.
Als jij zegt, ik vind niks, nee, vind ik
maar,
goed, hoor.
Maar je kan toch met Bellingham en Nijmegen op het middenveld spelen?
Die zou ik wat meer omhoog...
Okay.
Ik heb Rabiot en Casemiro.
Rabiot en Casemiro.
Ja.
Jezus, jongens, nu moet ik gaan kiezen.
Ja, maar dan mogen die vier voorsten.
Ga je weer de poort dichtgooien?
Die komen nooit terug, die vier voorsten. Dus ja, wat dat betreft.
Dat is waar.
Ja,
maar jij hebt vier sierpaarden opgesteld waarschijnlijk. Ja. Voorin. Daar komen we zo op.
Ja, hoor.
Bellingham mag eigenlijk niet ontbreken, nee. Jongens.
Maar die kan ook op 10.
Dus daar ga ik wel voor.
Niet als 10. Hij komt er wel veel.
Ja. Ga ik dan avontuurlijk kiezen of... Amrabat is natuurlijk ook wel heel goed. Maar ik ga toch voor Casemiro, jongens. Die is zo verschrikkelijk goed. Dan hebben we wel een aardig middenveld met Casemiro en Bellingham, toch?
Ja.
Ja. Unai moet toch even nog een wedstrijdje extra. Gaat op het bankje. Eervolle vermelding. Nummer 10. Kees, jij mag beginnen.
Gakpo?
Ja, dat kan natuurlijk ook.
Ja, dat is wel een beetje chauvinistisch misschien.
Dat is heel chauvinistisch.
Ja. Jordi?
Griezmann?
Jezus, ja, jongens, moet je gaan kiezen.
Ja,
ja. Kijk, en Mario.
Ik heb voorin wel een beetje gesnoept om met waar ik ze neerzet. Want op linksbuiten, ja, weet je, we hebben alle drie in principe Mbappé. Maar ik heb mijn foto opgeschreven als linksbuiten.
Mario, jij hebt Neymar.
Ja, en ik
had Kees heeft Gakpo. En Jordi heeft Griezmann. Ja, Neymar heeft nog niet gespeeld, jongens. Of nee.
Als hij speelde, was hij wel vrij belangrijk.
Hij was wel vrij goed.
Ploeg.
Ja, jongens, ik kan Neymar er niet uit laten spijken. Nee. Ik ga Neymar nemen. Linksbuiten, hebben jullie daar nog een originele keuze? Of zullen we die maar meteen...
Je hebt twee toppers. Dat is in mijn optiek Mbappé. Die mag natuurlijk in principe nooit ontbreken.
Nee.
En meneer Vinicius. Die is ook niet zo slecht, hoor.
Nee.
Maar ja, weet je, het is super saai, maar Mbappé.
Maar Vinicius zegt er wel. Want die is gewoon bij Madrid ook langzaam aan de sterspeler aan.
Dan ga ik het afhameren, Kees. We hebben nog 3,5 minuten. Mbappé is geregeld. Rechtsbuiten, Jordi.
Saka.
Ja, goede keus. Goede keus. Kees?
Bukayo Saka, Arsenal.
Messi.
Engeland.
Ja.
Messi. God, gaan we Messi buiten het team laten? Dat kan natuurlijk eigenlijk ook niet. Mario?
Ja, ik heb ook Messi daar.
Ja, Jordi, hele originele keus, maar ook Saka gaat op het bankje.
Ik weet precies wat ik invul. Ik weet precies wat ik doe.
Spits. Je mag wel weer beginnen.
Harry Kane.
Oeh. Vind ik niks voor jou eigenlijk.
Nee, vind ik ook niet. Maar ja, soms moet je een beetje
uit je comfortzone. Meestal kies jij een leuke... Maar dit is heel degelijk.
Harry doet gewoon wel weer wat hij moet doen. Jammer genoeg.
Kees.
Richarlison.
Ja.
Ja, dat was niet normaal, die goal tegen... Dat was wel Zuid-Korea.
Ja.
Ja, dat is de beste.
Ja, ik had hem, maar dan ik neem Ramos dan maar.
Vind ik een opportunistische keuze, Mario.
Nou ja, nee, ja, maar ik had ook Richarlison. Ja, maar ik vind het wel leuk. Kijk, wat een geschenk is dat geweest voor Benfica natuurlijk, dat die Núñez op een gegeven moment verkocht wordt. Want hij zat daarachter, die Darwin Núñez. Ja, en hij doet het enorm goed in Portugal. En gisteren kreeg hij de kans, en met zijn toch nog hele geringe leeftijd, pakte hij die kans wel. Dus zeg het maar, jongen.
Jongens, de mooiste goal van het toernooi, ik ga voor Richarlison.
Oké.
We hebben dan een bankie met Kane en Ramos. En dan Saka. En dan Unai, Griezmann,
wereldkampioen Rabiot.
Wordt deze ploeg wereldkampioen, jongens? Noppert op de goal. Dalot, Pepe, Guardiol en Robinson. Middenveld Bellingham, Casemiro in de controle en Neymar op 10. En voorin Messi, Richarlison en Mbappé.
Dit wordt wel...
Je kan alleen jezelf aankijken
ik denk
als
dat
je
een goede kans hebben.
Niet meer wint.
Hebben jullie nog een kandidaat voor bondscoach?
Ja, tuurlijk.
Regraoui? Voorlopig. Uiteindelijk wordt het natuurlijk Louis van Gaal.
Nee, Louis van Gaal met dit team, even kijken. Louis van Gaal moet ook voor bepaalde...
Specifiek deze ploeg
maar
of
zou
van,
Louis,
het, van het toernooi?
Nee, van het toernooi tot
van
nu toe.
Van het toernooi, ja, oké. Nee, dan Regraoui.
Ja, ik ga ook voor Regraoui. Zou Louis met dit team wel 4-3-3 spelen?
Ja, lijkt me wel.
Jongens, ik wil nog heel even kort jullie vooruitzichten. Dank trouwens voor het team van het toernooi. Dank voor jullie hulp. Kroatië en Brazilië. Heeft Kroatië enige kans?
Ik zie het niet gebeuren. Maar ja, dat was vorige keer natuurlijk ook steeds. Met die verlengingen en dat traineren. Ja. En als ze de tempo bij de Brazilianen eruit weten te krijgen op een of andere manier, dan kan Modric iedereen bij de hand nemen. Maar ik zie het gewoon echt niet gebeuren. Een kleine overwinning Brazilië.
Nee,
ook niet.
Het enige wat Brazilië kan stoppen is denk ik dat ze 1 of 2-0 voorkomen. En dat ze dan voorin het elkaar gaan misgunnen. En dat daar een tegenstander profijt van gaat krijgen en terug kan komen in de wedstrijd. En dat het dan voorin opeens niet meer, dat die automatismen weg zijn. En dat dan, maar...
Nee, het is 20 jaar geleden dat Brazilië voor het laatst wereldkampioen geworden is. Die gaan dit jaar er alles aan doen om dat weer te worden. En
die zijn gebrand.
Ik zie niet dat Kroatië daar iets tegen kan doen.
Nee, nee, jullie mogen jullie voorspellen, jongens. Brazilië, Kroatië, Mario.
Brazilië.
Nee, ja, die moet de uitslag.
Sorry, uitslag. Ja, dat kan wel eens 3-0 worden.
Kees?
3-1.
2-1.
2-1. En dan sluiten we af met de kraker. Jordi?
3-1 Nederland.
3-1 Nederland.
Ja, veel makkelijker dan we denken.
1-0 Nederland.
1-0 Nederland.
1-1 verlengen.
En dan?
Winnen met strafschop.
Met Noppert.
En die neemt er ook nog één op.
En die neemt er ook nog één. Die neemt er ook voor. Ja, nou, daar teken ik zeker voor. We gaan het morgen zien. Dan is er natuurlijk weer WK-praat. Bedankt voor het kijken. En tot morgen.